Welkom bij het debat. De plek waar we door middel van respectvolle dialoog uiteenlopende perspectieven op complexe vraagstukken verkennen. Vandaag duiken we in een behoorlijk verhit onderwerp. Stel je voor, je leert een leerling hoe je een stevige muur metselt.
Baksteen voor baksteen, neem ik aan.
Precies, baksteen voor baksteen. Het is zwaar werk, het zweet staat op hun voorhoofd, ze maken fouten, breken de boel af en nou ja, ze beginnen weer opnieuw. Dat is traditioneel leren. Maar opeens staat er een razendsnelle, iets wat overmoedige leerlingmetselaar op die bouwplaats.
Ja, een leerling die op een knop drukt en in 3 seconden staat die hele muur er. En vanaf een afstandje ziet het er nog prachtig uit ook.
Exact. Maar als je even niet oplet, heeft die snelle metselaar stiekem papier-mâché gebruikt in plaats van cement. En dat is het ergste, hij vertelt het je er niet bij.
Met als resultaat dat de leerling naar een muur kijkt waarvan hij geen flauw idee heeft hoe die eigenlijk tot stand is gekomen. Laat staan hoe hij de structurele integriteit ervan moet controleren. Als er dan een zware storm opsteekt,
stort de hele boel in.
Precies dat. En die snelle metselaar, dat is generatieve, kunstmatige intelligentie in ons huidige funderend onderwijs. Vandaag bespreken we een uiterst urgente kwestie die echt het fundament van ons onderwijssysteem raakt. We baseren ons op een reeks position papers.
Ja, stukken die zijn ingediend voor het komende rondetafelgesprek over AI in het onderwijs. Van de PO-raad tot Kennisnet, academici en scholen uit de praktijk.
Laten we meteen even een overzicht maken van de standpunten in die documenten. Waar zijn ze het over eens?
Nou, wat overduiverend is uit al deze stukken is de gedeelde noodkreet. Vrijwel alle partijen, inclusief experts zoals Barend Last en Feline Hermans, zijn het erover eens dat de huidige situatie onhoudbaar is.
Klopt, de technologie stroomt nu zonder kaders de klaslokalen binnen.
Ja, en ze delen ook allemaal de grote zorg over de digitale ongelijkheid en de enorme afhankelijkheid van commerciële big tech partijen. Dat is echt de gemene deler.
Absoluut. Waar de meningen echter fundamenteel verschillen, is de specifieke oplossingsrichting en de visie op de technologie zelf. De centrale vraag van dit debat luidt dan ook, moeten we het Nederlands onderwijs proactief aanpassen aan generatieve AI door te investeren in publieke AI-infrastructuur? Of
moeten we op de rem trappen, het gebruik streng reguleren en terugreiken naar analoog onderwijs totdat de educatieve meerwaarde, onomstotelijk is bewezen? Ik bepleit dat eerste. We kunnen de disruptie van AI niet stoppen. We moeten vol inzetten op digital agency en een soevereine publieke AI-hub bouwen. Precies zoals de Radboud Universiteit, Kennisnet en Mpulse adviseren.
En ik bepleit de terughoudende kant. De bewijslast ligt bij de voorstanders. We moeten leerlingen beschermen tegen onbewezen commerciële tools en juist inzetten op beheerde apparaten en analoog huiswerk. Dit is in lijn met de visie van hoogleraar Verlee en Harmans en, heel specifiek, het Kalsbeek College.
Goed, laten we die posities dan eens uitdiepen. Om te beginnen met het proactieve standpunt. We moeten de realiteit onder ogen zien. AI is een systeemtechnologie, weet je, die gaat niet meer weg. Het zit in besturingssystemen, in zoekmachines, gewoon in de telefoons, in de broekzakken van de leerlingen.
Ja, dat klopt. Maar dat betekent niet dat we het kritiekloos moeten omarmen in het klaslokaal.
Nee, zeker niet kritiekloos. Maar de visie van onderwijskundigen zoals Barend Last en ook de PO-raad is hierin voor mij echt cruciaal. Zij stellen dat AI momenteel fungeert als een onverbiddelijke spiegel voor ons onderwijssysteem.
Een spiegel? Hoe bedoel je dat?
Nou, het legt genadeloos de weeffouten bloot. Bijvoorbeeld dat we de afgelopen decennia zijn doorgeslagen in een extreme toetscultuur. Als een leerling met 1 druk op de knop een compleet werkstuk kan genereren dat een voldoende scoort, dan was de opdracht blijkbaar gericht op het eindproduct en niet op het leerproces.
Mm-hmm.
Negeren of verbieden werkt dan averechts. Het vergroot de kansenongelijkheid, want de leerlingen uit kansrijke milieus gebruiken thuis toch de duurste AI-modellen. De oplossing, en dit is wat de Radboud Universiteit en Kennisnet specifiek adviseert, is het bouwen van een nationale AI-hub. We moeten leraren trainen in pedagogisch-didactische inbedding in plaats van leerlingen te wantrouwen.
Dat klinkt nobel dat we leerlingen niet moeten wantrouwen en de regie moeten pakken. Maar we lijden hier volgens mij aan een gevaarlijk technologisch vooruitgangsgeloof.
Oh, leg uit.
Nou, als je kijkt naar de bijdrage van hoogleraar informatica didactiek Feline Hermans, dan stelt zij glashelder dat er nul langdurig bewijs is dat grote taalmodellen de leerprestaties daadwerkelijk verbeteren. Nul. De belofte van efficiëntie voor docenten blijkt in de praktijk vaak een illusie te zijn.
Maar we hebben toch wel vaker technologische sprongen gemaakt?
Zeker, maar laten we eerlijk zijn, dat is vaak mislukt. Denk aan eerdere golven van digitalisering. Gepersonaliseerde leeromgevingen, adaptieve software. 20 jaar lang beloofde men dat het de docent zou ontlasten. De realiteit is dat de leesvaardigheid spectaculair is gedaald. Bovendien wijst het Karlsbeek College op een heel acuut, specifiek gevaar. Zolang we bring your own device hebben in de scholen, is AI een wagenwijde achterdeur voor fraude. Mijn devies is dus, de bewijslast moet worden omgedraaid.
Geen AI in de klas tot het bewezen is, bedoel je?
Kwetsbare kinderen als proefkonijnen voor techbedrijven.
Laten we dan meteen inzoomen op punt 1, de impact op het leerproces. Het verschil tussen presteren en daadwerkelijk leren. Want daar raak je de kern. In de stukken, en dan specifiek vanuit de Radboud Universiteit, wordt gewaarschuwd voor wat ze cognitieve overgave noemen.
Ja, dat is een heel treffende term.
Zeker. Het onderzoek van de OESO laat zien dat leerlingen dankzij AI misschien betere verslagen produceren. Dus ze presteren beter, maar ze leren minder. Ze besteden het denkwerk uit, waardoor nieuwe kennis niet verankert in het langetermijngeheugen.
En dat bevestigt toch precies mijn punt?
Nou, nee, wacht even. Dat is een didactisch probleem, geen technologisch probleem. Ik begrijp waarom je dat denkt, maar laat me een ander perspectief bieden. Technologie is niet de leraar, het is de hefboom. Als de hefboom verkeerd wordt gebruikt, moeten we de techniek niet weggooien, maar de leraar beter trainen. Als we overstappen op formatief evalueren en digital agency cultiveren, kan AI juist fungeren als een gepersonaliseerde tutor.
Neem me niet kwalijk, maar daar geloof ik niets van. Laat me je vertellen waarom die theorie in de praktijk strandt. Je gaat ervan uit dat pubers de capaciteit hebben om die hefboom kritisch te bedienen. Maar Hermans beargumenteert in haar paper heel sterk dat jongvolwassenen domweg de metacognitie missen om de hallucinaties van AI te filteren.
Maar dat kun je ze toch leren?
Niet zolang ze de feitenkennis nog missen. Ze hebben de kennis in hun hoofd nog niet opgebouwd om te zien wanneer de AI papier-mâché gebruikt in plaats van cement. De vergelijking wordt in de stukken heel mooi getrokken met begrijpend lezen. Als we alles instrumentaliseren, als we het samenvatten en schrijven uitbesteden, gaat de diepe verwerking verloren die nodig is om de wereld te begrijpen. Waarom zouden we de cognitieve ontwikkeling van kinderen als proeftuin gebruiken voor een systeem dat per definitie frictie wegneemt, terwijl leren juist frictie vereist?
Omdat we, als we weigeren in te grijpen, ze overlaten aan de commerciële wolven. En daarmee komen we op ons tweede punt waar we elkaar volgens mij deels vinden, soevereiniteit en het antwoord op Big Tech.
Dat denk ik ook, ja.
Want partijen als Dialogic en Sivon tonen in hun stukken klip en klaar aan dat scholen vastzitten in een vendor lock-in bij Google en Microsoft. Het primaire en secundaire proces draait volledig op hun systemen.
Ja, de marktkracht is zo enorm dat scholen stuurloos zijn. Zeker nu die techreuzen hun generatieve AI direct integreren in de mailprogramma's en tekstverwerkers van leerlingen. Dat is een strategisch risico voor onze publieke waarde.
Precies. En dat is voor mij nu juist het argument om de adviezen van NPOLS, Sivon en Kennisnet te volgen. Zij stellen, we moeten structureel investeren in Europese, soevereine AI-infrastructuur. Open standaarden, we moeten de krachten bundelen in een publieke AI-hub voor het fundament onderwijs.
Zoals het GPT-NL-initiatief, zeg maar.
Ja, en zoals we in het hoger onderwijs al zien met initiatieven rondom EduGen AI. Stel je voor een model dat geprogrammeerd is om het huiswerk niet voor de leerling te maken, maar wedervragen te stellen. Dan houden we de data hier, borgen we privacy en bevorderen we het leerproces.
Kijk, ik ben het roerend eens over het gevaar van Big Tech, maar ik benader dit veel pragmatischer. Uit de papers vanuit de scholen zelf, specifiek het Karlsbeek College, blijkt dat een nationale AI-hub bouwen slechts symptoombestrijding is. Je moet je afvragen waarom we die hub nodig hebben.
Om een veilig alternatief te bieden, toch?
Zeker, maar we vergeten de hardware. Het Karlsbeek College adviseert heel terecht dat de enige echte no-regret-maatregel Mobile Device Management is, MDM. Apparaatbeheer via de wet gratis schoolboeken. Zonder controle over de laptop is de school de baas in eigen huis niet meer.
Wacht even, ik raak je kwijt. Als we een afgeschermde publieke hub hebben, wat maakt de hardware van de leerling dan nog uit?
Vanwege de autonome AI-agents zoals OpenClaw. Dat zijn programma's die zelfstandig in de achtergrond draaien op een laptop. Zolang we werken met Bring Your Own Device, de privé-laptop van de leerling, kan een leerling een extensie installeren die autonoom inlogt op de leeromgeving, de opdracht leest, een tekst genereert via een privaat model en op inleveren klikt, zonder dat de school het netwerkverkeer ziet.
Oh, wauw. Dus je zegt ze omzeilen die publieke hub gewoon lokaal?
Precies. Als je de hardware niet beheert, ben je stuurloos, ongeacht of je AI publiek of privaat is. Daarom moet de overheid ingrijpen via de hardware in plaats van blind staren op een softwarehub.
Dat is een ijzersterk, zeer praktisch punt over de infrastructuur. Die koppeling met de wet gaten schoolboeken klinkt inderdaad als een fundamentele randvoorwaarde. Maar we moeten oppassen dat we niet denken dat we met hardwarebeheer ook het didactieke vraagstuk oplossen. Dat brengt ons bij het derde punt, het curriculum en de rol van de leraar.
Ja, want daar gaat het nu juist vaak mis. Ik leun hier weer sterk op het pleidooi van Hermans om het onderwijs analoger te maken. Docenten vallen nu al bij bosjes uit door administratieve druk en onoverzichtelijke systemen. En AI gaat dat niet oplossen.
Waarom niet? Het kan toch nakijkwerk automatiseren?
In theorie, ja. Maar in de praktijk vereist het nakijken van door AI geschreven teksten juist extra controlewerk vanwege die hallucinaties. We dwingen leraren om een soort AI-auditors te worden, terwijl we leraren juist de ruimte moeten geven om hun menselijke rol te pakken, inspireren, in de ogen kijken. We moeten ze niet dwingen om AI-expert te worden.
Dat is een interessant punt, hoewel ik het anders zou framen op basis van precies diezelfde adviezen. De papers van academici en Barend Last zijn hierin heel duidelijk. Docenten hoeven helemaal geen technische IT-experts te zijn.
Maar dat is wel wat de praktijk van ze vraagt op dit moment.
Kennisnet adviseert niet voor niets vraaggestuurde professionalisering. Je start vanuit een didactisch knelpunt, niet vanuit de techniek. Bovendien, en dit is cruciaal, stellen partijen zoals Hackshield dat we vroeg moeten beginnen met leerlingen, lang voordat ze in de bovenbouw essays schrijven.
Ja, het bekende zwemdiploma voor de digitale wereld.
Precies, het is een prachtige metafoor. Je leert een kind zwemmen door in ondiep water te beginnen, met bandjes om, in een veilige omgeving. AI mag geen eng, losstaand fenomeen zijn. Het is onderdeel van digitale weerbaarheid en mediawijsheid. Als we ons louter terugtrekken in analoog onderwijs, creëren we een kloof tussen school en hun belevingswereld thuis. We mogen de verwondering niet kapot slaan met louter risicomijdend beleid en regeltjes.
Dat is een overtuigend argument, maar heb je overwogen wat dat zwemdiploma analoog van Hackshield eigenlijk impliceert?
Dat we stapsgewijs moeten leren?
Ja, maar ook waar. Het impliceert dat kinderen eerst in een volstrekt veilig, afgesloten badje moeten leren zwemmen, zonder de onvoorspelbare stromingen van generatieve AI. Dat badje is het analoge onderwijs. We moeten ze eerst de fundamentele neurologische slagen leren. Hoofdrekenen, begrijpend lezen, kritisch denken, voordat we ze in de wilde oceaan van LLM's gooien.
Wij naderen alweer de afronding van ons debat, merk ik. Als we de balans opmaken van de ingediende visies, is voor mij de conclusie overduidelijk. Passiviteit is geen optie. De breed gedragen adviezen van de PO-raad, Kennisnet, NPULS en de Radboud Universiteit wijzen de weg.
Mm-hmm.
We moeten de regie terugpakken. Niet door te verbieden, maar door een veilige publieke infrastructuur te bouwen. We moeten gelijke kansen borgen, mogelijk via apparaatbeheer zoals jij stelt, en het onderwijs didactisch aanpassen aan de realiteit van een AI-gedreven wereld, met respect voor de leraar. Technologie is de hefboom. Laten we zorgen dat we er grip op krijgen.
En mijn conclusie, gebaseerd op diezelfde documenten, is dat hoewel de roep om soevereiniteit 100% terecht is, we de scherpe waarschuwingen centraal moeten stellen. Experts zoals Villiën Hermans en de praktijkzorger van het Kalfsbeek College laten zien dat blind investeren in AI gevaarlijk is.
Ook als het een publieke hub is?
Ja. Zolang we de controle over de apparaten niet hebben via MDM en de wet gaten schoolboeken, is het symptoombestrijding.
En zolang we niet kunnen bewijzen dat taalmodellen daadwerkelijk bijdragen aan diep, langdurig leren, moet het beleid gericht zijn op bescherming, beheersing en het herwaarderen van het menselijke, vertragende, analoge onderwijs.
Wat in ieder geval wel helder is, is dat deze positiepapers een cruciaal kantelpunt in het onderwijs markeren. We zijn het er volmondig over eens dat het klakkeloos overlaten van dit vraagstuk aan de commerciële markt of aan de individuele leerling catastrofaal is.
Precies. De vraag hoe de overheid nu moet ingrijpen, blijft het grote spanningsveld. Kiezen we voor proactieve innovatie of voor evidence-based terughoudendheid?
Wij nodigen u, onze luisteraar, uit om zelf in de bronmaterialen te duiken en een eigen oordeel te vormen. Want uiteindelijk gaat het erom dat we zeker weten dat onze leerlingen nog steeds zelf snappen waarom de stenen überhaupt op elkaar gestapeld moeten worden.
Zodat, als de machine ooit stopt, de muur die we gebouwd hebben gewoon overeind blijft staan.
Precies. Bedankt voor het luisteren.